Wat leuk dat je luistert weer naar een gloedje nieuwe aflevering in de podcast. De laatste dateert van 9 mei, zag ik net staan. En dat is echt heel lang geleden voor mijn gevoel. Het is nu 22 juni en er heeft nog nooit zoveel tijd tussen twee podcastafleveringen gezeten. Helemaal zonder reden was het niet. En wie mij volgt op Instagram heeft daarover ook al wel meer gehoord. Of gelezen in dat geval. En ik ga hier ook wel wat over delen. Hier, nu, vandaag. Maar niet alleen dat. Want er zit denk ik ook een hele mooie les in. Niet in wat er is gebeurd en wat de reden was voor mijn afwezigheid. Maar wel in... om het maar even zo te zeggen, hoe blijf je in verbinding, hoe blijf je emotioneel beschikbaar voor je kinderen op het moment dat ongeveer alles tegen lijkt te zitten. Dat je te maken krijgt met grote tegenslag, met verdriet, met pijn, met noem het maar, wat er dan ook mogelijkerwijs tijdelijk dan wel voor langere tijd in je leven speelt, wat een invloed heeft op hoe jij je voelt. En ja, dan is het best wel lastig om als ouder, als moeder, beschikbaar, emotioneel beschikbaar te blijven. Kijk, fysiek ben je er wel, ga ik dan even vanuit. Maar emotioneel beschikbaar, dat is vaak een hele lastige. En wat we ook vaak zien met kinderen is dat ze dat feilloos aanvoelen. En je dan juist op zo'n moment, net een beetje extra misschien triggeren. En het hoeft niet, dat is niet per se van, die stomme kinderen, dat niet. Maar ze voelen aan dat er iets aan de hand is. Hè? Kinderen voelen heel goed aan, hey, mama die zit niet helemaal goed in de vel. Er is iets, er is in ieder geval iets anders. En ja, wat is er aan de hand? En ze voelen een verandering in hoe jij bent. En hoe jij misschien ook wel reageert. Hè? Anders dan anders. Misschien net een korter lontje, misschien net even wat venijniger. En actie-reactie, hè? Hoe jij reageert, heeft gewoon direct invloed, impact op jouw kind. Dat is allemaal natuurlijk een hartstikke leuke theorie. En waarschijnlijk denk je nu, dat daar zit wel een kern van waarheid in. Alleen, hoe doen we dat dan? En daarvoor denk ik dat het mooi is om toch wat meer over mezelf te delen. Een hele kwetsbare, denk ik. En voor mij ook wel pijnlijke, maar ik ga er toch meer over delen. Ik heb tenslotte op Instagram ook al meer over gedeeld. En hier wil ik er ook wat meer over uitweiden. Waarbij voor mij dus het gaat om het delen van mijn eigen verhaal. Want ik sta voor transparantie, voor eerlijkheid, open over moederschap, eerlijk over moederschap en eerlijk over wat er in je leven gebeurt. Daar hoort dit misschien ook bij. Dat hoeft ook niet. Je hoeft het ook niet te delen natuurlijk. Maar ik vind het ook juist heel fijn om wel te delen. En wat ik heb ervaren in het delen van mijn verhaal is dat er ook zo ontzettend veel reacties op zijn gekomen. En dan naast de steunbetuigingen en hele lieve berichtjes ook heel veel herkenning. En ook juist wederkerig. Vrouwen die juist steun haalden uit het lezen van mijn verhaal. En dat vind ik eigenlijk nog het allermooiste. Dat ik dat dan misschien heb kunnen doen voor een ander. Oké, waar gaat dit over? Waar begin je? Waar begin ik mijn verhaal? Laat ik zo zeggen. Jullie weten, ik ben, althans ik ga er even vanuit dat je dat weet, dat ik alleenstaande moeder ben van een zoon. En Bo is nu 5. En Bo heb ik gekregen samen met mijn ex-partner. En we zijn uit elkaar gegaan toen Bo 1 jaar was. Dus ik ben nu al ruim 4 jaar alleenstaande moeder. Met ontzettend veel liefde en plezier ben ik met Bo en doen we de allermooiste dingen. Waar ik ook nooit een geheim van heb gemaakt is dat ik nog steeds een kinderwens heb. En die kinderwens is sterk. Nu heb ik geen partner. En kwam die partner, soms kwam er wel een partner, maar soms was die weer weg. En noem het maar, best de hele toestand dat daten. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar wat wel bleef was die kinderwens. Of moet ik eigenlijk zeggen, is de kinderwens. En ik heb me daar echt wel een paar jaar flink in verdiept. Heel veel onderzoek naar gedaan. En hoe ga ik dat? Ik weet hoe het werkt. Hè, als je alleen bent, dan heb je daar natuurlijk wel mogelijkheden voor. Denk aan donorschap. En dat kan. Hè, denk aan co-ouder met bijvoorbeeld een man. Twee mannen bijvoorbeeld. noem het maar. Nou, voor mij was vrij duidelijk hoe ik het voor me zag. Ik heb echt wel de heel veel mogelijkheden onderzocht. Maar in de basis wil ik een stabiel gezin vormen met Bo en dus nog een kindje. En nou, daar hoorde een bepaalde vorm van donorschap bij. Nou moet ik daar ook wel bij benoemen dat er bij mij ook nog iets begon mee te spelen, namelijk de biologische klok. En nu ben ik eigenlijk nog hartstikke jong. Alleen vanuit mijn familie ja, gaan vrouwen best wel vroeg in de overgang. Heel vroeg in de overgang. En ja, dat heb ik als cadeautje ook meegekregen. Dus tijd is er eigenlijk ook niet. Of in ieder geval niet heel lang meer. En dat maakte dat een en ander eigenlijk in een soort van stroomversnelling terechtkwam na al mijn speurwerk. En dat maakte dat ik dus in januari ben begonnen met de behandelingen met een donor om ja, voor een tweede kindje te gaan. Nou, dat gaat dan via IUI, dus via een vruchtbaarheidskliniek met de IUI-behandeling. En nou, laat ik zo zeggen, de eerste poging lukte niet, de tweede lukte, maar eigenlijk ook niet. Die ging eigenlijk direct weer mis. Poging 3 ging niet goed en poging 4 was raak. En ja, wat dan door je heen gaat, dat is nou ja, niet te beschrijven. Zo ontzettend veel liefde, geluk, ook spanning. Want oh jeetje, nu gaat het echt gebeuren. Maar vooral zoveel liefde en dankbaarheid voor wat gaat komen. Dit raakt me, sorry. Want wat bleek, het was niet goed. Ik heb een paar weken in ontzettend veel ja, liefde geleefd. In verwondering, in blijdschap, in alles. Tot de echo. En toen bleek het niet goed te zijn. Goed, ik ga daar niet verder over uitweiden. Maar laat ik zo zeggen, we moesten een week later dan terugkomen. En dan zouden we opnieuw gaan kijken. Oeh, sorry hoor. Ik heb het eigenlijk niet zo snel dat ik emotioneel word. Maar dit raakt me toch meer dan. Ik dacht dat ik nu wel een goede podcast kon opnemen. Maar blijkbaar zit er nog wel een heleboel emotie onder. En dan weet je wel. Dat hoort erbij en dat is ook helemaal oké. Okay. Dus ik ga ook gewoon door en het zal zo meteen wel stoppen, denk ik. Of niet. En dan is het ook gewoon even wat het is. Oké. Zo lang wachten kon ik niet. Dus ik ben nogal van de actie. Dus ik heb ook actie ondernomen door. Ik had natuurlijk al eigenlijk bij een verloskundige en die eerste controle was bij de kliniek. Maar ik heb de verloskundige gebeld om te overleggen wat zij ervan vond en gevraagd of zij alsjeblieft nog een keer wil bekijken. En ik kon op dat moment ook gelijk terecht. Dus dat was heel erg fijn. Ik mocht gelijk komen. Dat was dus een paar dagen later. En zij ging ook kijken met de echo en zag hetzelfde. Plus nog wat. En dat, laat ik zo zeggen, na de eerste echo had ik het gevoel dat er iets niet klopte. En dat er nog iets, ja, dat het niet klopte wat ze zei met het onderzoek. En bij de tweede echo bleek dus ook dat te zijn dat het er niet klopte. Wat helaas wel klopte was dat het niet goed zat, de zwangerschap. En alleen we zagen dus nog een vruchtzakje. Het was dus een tweeling. Ja, en dat was eigenlijk het nieuws die het eigenlijk ja, nog heftiger en ook nog mooier maakte. Echt alles tegelijk. Want ook dit was niet goed. Dus ja, het was dus een tweeling, maar ja, dat tweede vruchtzakje was leeg. En het zat gewoon niet goed. En het zou ook niet goed komen. Dus dit was wel echt gewoon het bericht wat ik niet wilde krijgen, maar wat ik wel nu echt kreeg. Maar wel vanuit heel veel rust en met heel veel uitleg. En dat was heel erg fijn. Daarna heb ik natuurlijk de kliniek weer gesproken en dat nieuws verteld, waarop zij eigenlijk ook aangaf dat zij ook nog zelf wilde kijken. Dus nog een keer naar de kliniek geweest, dus weer een paar dagen later en het beeld was eigenlijk hetzelfde. Waarop eigenlijk ook dan gelijk de bericht komt van wat gaan we doen, hè? Want ik had inmiddels eigenlijk afgewacht een week en ik kon nog langer afwachten. Maar ja, wat niet goed gaat, gaat niet ineens vanzelf beter worden in dit geval. Dus ja, dan krijg je een aantal mogelijkheden, hè? Een aantal opties om dit dus te beëindigen. Je kan nog veel langer afwachten, maar het was zo dat, ja, de vruchtzakje groeide echt gewoon verder. Dus mijn lichaam was hartstikke zwanger. En dat merkte ik ook aan alles. Ik zat echt vol in de hormonen qua alles eigenlijk, qua zwangerschapssymptomen. Dat is mentaal heel heftig, heel pittig. Omdat je dus weet dat het niet goed gaat, maar je niet je broek past. Want ja, dat verklaarde inmiddels ook wel. Ja, het waren er dus twee, dus inmiddels snap ik ook waarom ik mijn broeken niet goed paste. Maar ik was ook heel erg buiten adem. Ik was heel kortademig en dat schijnt dus ook daarbij te horen. En natuurlijk was ik misselijk. En ja, dan sta je over te geven terwijl je dus weet dat het niet goed zit van binnen. Ja, weet je, het is gewoon zo pijnlijk en mentaal was het heel erg zwaar. Dus hebben we besloten eigenlijk bij de controle in de kliniek om een doorverwijzing te krijgen naar de gynaecoloog in het ziekenhuis. Dus dan kon ik toen, er zat een weekend tussen. Dus na het weekend er was niks gebeurd. Gingen we dus naar de gynaecoloog. En mijn moeder ging met me mee. En hebben we daar heeft ze nog een keer een echo gemaakt. Weer hetzelfde beeld. Dus gewoon ja, niks veranderd. En is besloten om met medicatie te gaan starten. Medicatie om dus de miskraam op te wekken. En ja, dat ben ik dus gelijk die dag ben ik daarmee begonnen. En dan na zoveel 36 uur volgens mij moest ik dan de volgende pillen nemen en dan ja, dan zou het op gang komen. En nou, dat gebeurde ook. Dus de nacht van dinsdag op woensdag begon dus de miskraam om 1 uur 's nachts en dat werd ook gelijk heel heftig qua bloedverlies. Ik zal het woord niet nogmaals noemen, maar even, anders begrijp je er niks van. Het was heel erg heftig en het ging ook echt de hele nacht door. Waardoor het ja, tegen de ochtend, 5, 6 uur, dat ik wel merkte dat ik wel steeds wat slapper begon te worden. Het ging nog en tegen 7 uur ging het dus niet meer. En ging het ook heel goed fout. Waardoor ik meerdere keren onwel ben geworden, flauw ben gevallen. En eigenlijk aan alles voelde van mijn lichaam, dit gaat niet goed. En ik kon ook gewoon op een gegeven moment helemaal niks meer. Dus ik kon wel naar de wc, want ik moest van alles uit. Het is niet te beschrijven wat er gebeurt in je lichaam op zo'n moment. Het is echt verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. Maar mijn lichaam was ook gewoon op. En Bo was erbij dat ik dus flauw viel. En dat mannetje, ja, die heeft dat helaas wel eens een keer eerder meegemaakt. Alleen dat was toen vanwege een andere reden. Dus hij was heel rustig, gelukkig, en ik ook. We raakten niet in paniek. Maar ik heb wel mijn broer gebeld, die woont heel dichtbij. Dus toen ik eventjes erbij was, heeft Bo mijn telefoon bij me neergelegd. En heb ik dus ja, een soort van ja, blind mijn broer gebeld en gezegd: je moet komen. En die woont bij mij heel vlakbij, echt om de hoek letterlijk. Dus die was er eigenlijk echt binnen een paar minuten. Die heeft eigenlijk gelijk de zorg voor Bo overgenomen. En op dat moment zei ik: je moet het ziekenhuis bellen, want het gaat niet goed. Dus dat hebben we ook gedaan. En ja, dat was eigenlijk de boodschap heel duidelijk: jullie moeten nu komen. En toen zeiden wij nog: ja, maar ja, het is nu 6:15. Over een uurtje moet de Bo naar school. Kan dat? Nee, als je nu niet komt, dan sturen we een ambulance. Oké, duidelijk verhaal. Dus we hebben heel snel voor Bo die heb ik naar de buren kunnen brengen. Nou, oké, dus dat werd opgelost. En ondertussen gingen wij dus gelijk naar het ziekenhuis. En ja, begon daar eigenlijk het hele circus van spoedopname, infuus, weet ik het wat, onderzoeken, echo's. Nog meer medicatie met de hoop dat het dan wel zou, dat het dan op zou lossen, het probleem wat er op dat moment speelde. Nou, dan ga je wachten. Dus ja, je wordt opgenomen en dan ga je wachten, wachten, uren wachten tot de krampen beginnen. Nou, die begonnen. En toen ging het eigenlijk weer mis. Dus toen viel ik weer helemaal weg. Dus ik ging naar het toilet, wel met een verpleegster erbij, maar dat ging helemaal mis weer. Dus daar lang uit. En weer door daar een kamer vol met verpleging hebben we me uiteindelijk weer op het bed gelegd. En ja, toen kwam uiteindelijk toch wel na een uur of zo, kwam de gynaecoloog weer terug. En die heeft toen eigenlijk nog een keer gekeken. En die zag dat ik nog steeds dat de miskraam nog steeds niet klaar was. En die heeft toen besloten van ja, we moeten echt nu naar de operatie, naar de OK, naar de operatiekamer. Want het is je lichaam die trekt het nu ook niet meer. Hij gaat het ook gewoon niet meer oplossen nu. Dus we moeten nu andere stappen ondernemen. Dus toen ben ik na een paar uur klaargemaakt voor de operatie. En dat vond ik heel eng. Dat vond ik echt verschrikkelijk eng. Bang voor de risico's. Niet zozeer narcose en zo, dat geloof ik wel. Maar risico's toch voor de verklevingen, voor wat het doet in je buik. Alleen, ja, keuze was er ook niet. Dus het was dit of dit. En het werd dus dat. En ik had wel echt een fantastische gynaecoloog die me echt alles heeft uitgelegd. En heel rustig was. En ja, echt heel goed. En ook trouwens de verpleging. Echt alle dames zo ontzettend lief en zorgzaam. En trouwens meerdere gynaecologen. Die andere was een man. Ook echt fantastisch. Ja, het was echt een topteam. En ik heb me ook op alle momenten heel erg gehoord en gezien gevoeld. Ondanks de nare situatie. Want je ligt op de kraamafdeling. Ja, hoe verschrikkelijk kan het zijn? Alleen ja, daar is wel de juiste zorg. Dus het kan ook niet anders dan dat je daar ligt. En dat was uiteindelijk ook wel, ja, toch min of meer oké. Uiteindelijk in de avond, ja, mocht ik min of meer naar huis. Ik was vooral degene die zei, ik wil nu naar huis. Dus rond 8 uur konden we gaan. Bo was ondertussen opgevangen weer door mijn broer. Mijn moeder was ondertussen bij mij gekomen. Dus ja, echte mensen om me heen. Zo lief. Iedereen heeft gewoon zo ontzettend goed geholpen. Waar mogelijk. En daarna was het natuurlijk heel raar. Want ja, Bo die wist wel van de zwangerschap. Die wist ook dat het niet goed is gegaan. Hij wist niet dat ik met elkaar, dat deze situatie van het ziekenhuis hiermee te maken had. En dat hou ik ook zo. Dat wil ik ook zo houden. Dat is niet nodig dat hij dat weet. Het nieuws dat het überhaupt dat het niet goed is gegaan, dat is al erg genoeg. Dat is ook al genoeg voor hem om te weten. En het was ook overigens niet de bedoeling dat hij het ook al wist van de zwangerschap. Maar dat, ja, helaas. Dat zeg ik eigenlijk niet goed. Hij kwam daar heel snel achter. Dat was eigenlijk op een hele mooie manier. Dus er is niks helaas aan. Het was een heel mooi moment. Wat ik ook ontzettend koester. En Bo heeft ook, we hebben samen toen ook namen bedacht om in plaats van baby. Want ja, het was best wel een beetje ingewikkeld om de hele tijd over het baby te praten. En dat werd Maantje, omdat het toen zo groot was als een maan. Maar Bo noemde de baby steeds Knuffelmaantje. Dus we hadden eigenlijk continu twee namen door elkaar, Maantje en Knuffelmaantje. En toen bleek dat het er dus twee waren, werd het eigenlijk heel erg mooi. Want toen zeiden we ook eigenlijk, ja, we hadden al twee namen. Weet je, we hadden al Maantje en Knuffelmaantje. En ze zijn gewoon samen. En dat werd eigenlijk al een hele mooie gedachte. En dat blijft het ook voor mij een hele mooie gedachte. En herinnering ook wel aan dit. Wat ik ook wel gewoon echt met Bo heb beleefd. Maar goed, to the point. Want ja, dat dit heftig is, ik denk niet dat ik daar heel veel over hoef uit te leggen. Ik denk dat iedereen dat begrijpt, zeker als je moeder bent. En al helemaal als je dit zelf ook ooit hebt meegemaakt, dan is dit gewoon ontzettend heftig. De nasleep ook. Want ja, je kan je voorstellen dat ik, ja, als je 5 keer, minimaal 5 keer knock-out gaat. En dus ook heel erg veel bloed bent verloren. Dan. En narcose, en die hele operatie, narcose, alles erop en eraan. En alle toestanden en ook het mentale stuk, alles bij elkaar. Maakte dat ik echt helemaal niks meer waard was. En ook ijzertekort en weet ik het wat. Dus ik was heel, heel duizelig. Ik had verschrikkelijke hoofdpijn. Ja, was natuurlijk doodmoe. Ja, en ook gewoon heel verdrietig. En ja, we zijn opgevangen echt door onze omgeving. Heel liefdevol. En dat heeft me heel erg geholpen. En tegelijk wist Bo natuurlijk ook wel dat er wat aan de hand was. Want ja, wat is het toch allemaal met mama? En in het verdriet heb ik hem overigens niet heel erg meegenomen. Dus dat heeft hij ook niet zodanig, denk ik, meegekregen. Maar dat er wel wat speelde, dat wist hij natuurlijk ook wel. En we hebben er natuurlijk wel over gesproken. Want ik vind het heel belangrijk om dit soort dingen, om wel te spreken over wat er gebeurt. En over die flauwvallen, die knockouts, die noem ik maar, onwel worden. En over ja, dat hij daarbij was. En ja, we hebben daar ook echt wel de nodige acties op ondernomen. Dus ik heb ook zijn juf ingelicht. Natuurlijk weet zijn vader ervan. Dus hij kan ook echt met iedereen met wie hij erover wil praten, mag dat, kan dat ook. En ook op school houden ze het goed in de gaten. Weet je, dat is natuurlijk toch een grote, ja, het is toch impactvol. En ik vind het belangrijk dat een kind weet dat ze dan dus terecht kunnen bij de voor hun belangrijke personen op dat moment. En nou, dat vond ik dat ik dat voor hem moest organiseren. Dus vandaar. Maar goed, toen het een beetje beter ging, zeg maar na, dit was op woensdag. En ik denk dat we op zondag, het weekend was hij bij zijn vader, zaterdag, zondag. En op zondag kwam hij weer thuis. En toen ging ik eigenlijk wel weer, ja, gewoon voor hem zorgen natuurlijk, gewoon als moeder. En kwamen we eigenlijk, ja, gewoon ook wel weer terecht in het normale leven. Hè, hoe snel dat dan ook eigenlijk weer gaat. Terwijl heel normaal was het natuurlijk ook nog niet, want zo voel je je natuurlijk alles behalve. En ja, dan kom ik dus op het punt, hoe blijf je dan dus rustig, in verbinding, afstemmen met je kind. En ik denk dat het allerbelangrijkste daarvoor is dat je praat, dat je vertelt wat er in je omgaat. En dat is even aan jezelf in hoeverre je daar heel open in bent of dat je dat gewoon beperkt en beknopt houdt. Ik heb dat echt wel beknopt gehouden, maar Bo wist ook natuurlijk wel dat mama verdrietig was over de kindjes, over de baby's. Dat weet hij. En dat is oké. Okay. Dat is niet iets wat je elke dag moet benoemen. Maar dat heb ik wel een keer benoemd, zodat hij dat ook weet. Dus daar open over zijn is denk ik een hele belangrijke. Daarnaast is het vooral ontzettend belangrijk om heel dicht bij jezelf te blijven. En continu bij jezelf in te checken, wat heb ik nu op dit moment nodig? En dat betekent soms hulp vragen of hulp accepteren. Want ik kreeg echt wel vaak hulp aangeboden, maar zei dan ja, nee, gaat wel. Maar ook het accepteren van aangeboden hulp kan echt heel erg belangrijk zijn als jij zelf gewoon te maken hebt met tegenslag of met zware situaties. Situaties waardoor je gewoon echt even van je stuk bent. En dat kan ook met je werk te maken hebben. Dat kan met thuis te maken hebben. Met misschien je ouders. Met gezondheidsklachten. Noem het maar. Ook een verhuizing. Ik bedoel, dat kan ook gewoon heel pittig zijn. Grotere levensgebeurtenissen die een impact hebben op hoe jij je voelt. En hoe je hele zijn. Dat merkt een kind ook. En dan krijg je dus vaak die botsingen. Hè, de frustraties en dat. Inchecken bij jezelf. Wat is eigenlijk waar ik gebleven was. Wat heb ik nodig? En voor mij was dat, ik heb rust nodig. En dat betekent, we gaan niet allemaal wilde uitjes en plannen maken en dat soort dingen doen. Want dat gaat nu niet. Alleen wat kan er wel? Nou, wij zijn dus op een gegeven moment, dus dat was alweer 1,5 week later, kleine 2 weken later, heb ik Bo meegenomen naar het strand. Het was heel mooi weer en ik zeg, kom, we gaan lekker naar het strand. En weet je waarom? We hoeven daar helemaal niks. We konden daar gewoon lekker rustig liggen, een beetje graven met de emmers en de scheppen en weet ik het wat. Ik gewoon een beetje liggend op mijn, hoe heet dat ding? Op mijn handdoek. En we hebben een beetje een spelletje gedaan samen, weet je. Dus gewoon heel relaxed. We hebben fijn nog even gegeten, we hebben ijsje gegeten. Gewoon een dagje ervan gemaakt. Of eigenlijk een middag met een korte avond, zeg maar. En het was heerlijk. En gewoon even die me-time. Sorry, niet me-time, quality-time. En dat is wat ik op dat moment nodig had. Maar ik kan me ook voorstellen dat jij juist behoefte hebt aan me-time. En kijken waar je dat kan regelen. Waar je dat kan plannen voor jezelf. En waar even een moment waarin je kan opladen. En voor mij was het belangrijk om juist dit even met Bo te doen. Omdat ik het belangrijk vond om die connectie met hem te behouden. En hem ook te betrekken, min of meer. En op het strand gebeurde er ook weer iets heel moois dat hij ook benoemde over. Hij had iets gemaakt met een maan en dat hij dan ook benoemde. Kijk, mama, dit heb ik speciaal voor Mijntje, een knuffelmaantje gemaakt. Ja, weet je, je kon me opvegen, want ik zat natuurlijk vol in de tranen. Maar tegelijk was het ook een heel mooi moment van verbinding. Van, dit doen we samen. En het maakte ook dat we in gesprek konden daarover. En dan niet een heel open, heel ingewikkeld gesprek, langdurig gesprek. Het was een gesprek van 3 minuten. Maar dat was genoeg om te laten blijken dat we dit samen doen. En min of meer. Hè? Ik snap ook wel, natuurlijk doen we het niet echt samen, maar je snapt wat ik bedoel. Hij is betrokken als kind. En een kind wil het gevoel hebben, wat er ook gebeurt, ik ben betrokken. Ik ben onderdeel van dit gezin, van wat hier nu afspeelt. En praten is daarin echt heel belangrijk. Dus dus we hebben nu al een paar opgenoemd. Ik ben de eerste eigenlijk alweer vergeten, dus sorry als ik het niet meer weet. Maar die tweede is dus echt bij jezelf inchecken. Wat heb ik nodig? En daar vervolgens, oh ja, die eerste was hulp vragen. Hulp vragen, hulp accepteren. De tweede is bij jezelf inchecken. Wat heb ik nodig? Waar heb ik behoefte aan? En dat kan me time zijn. Dat kan quality time zijn met je partner. Dat kan tijd met je kinderen zijn. Waar heb jij behoefte aan? En doe dat dan ook, hè? Dus ga dan ook daarvoor in actie komen. 3 is praten. Heel veel praten. Met je gezin. Met je omgeving. Dat geeft lucht. Deel het. En niet iedereen is zo open als dat ik ben. En dat hoeft ook niet. Ik bedoel, niet iedereen hoeft er ook een open boek te zijn. Mij helpt het. Misschien helpt het jou niet. Maar praat dan met iemand. Kies iemand uit met wie je praat. Maar deel je zorgen. Deel je gedachten. Want dat geeft zoveel lucht. Je hoeft tegenslag niet alleen te dragen. En op het moment dat je dat wel doet, gaat het eigenlijk alleen maar borrelen in je lijf. Hè? Fysiek, maar ook in je hoofd. Het moet er een keer uit. En uit het dus ook. Nou, ik zit even te denken. Is er nog eentje wat belangrijk is? Ja, er is nog eentje. Dat is acceptatie. Accepteren dat de situatie nu even is zoals die is. En dat dan ook oké vinden dat daar ook een wisselwerking in is met je kinderen. En dat je misschien even niet die geweldige mama bent die je altijd bent. En overigens nu nog steeds bent. Maar dat het ook oké is dat je nu dus even een stapje terug hebt gedaan. Dat je even iets minder hebt gedaan of doet. Dat je even niet zo betrokken en niet elke dag een spelletje doet. En even niet mee gaat voetballen. Maar dat het gewoon even wat minder is. Accepteren, acceptatie van wat nu is. En daar oké mee zijn. Ik heb gemerkt bij mezelf dat dat me ook echt helpt. En soms moet ik mezelf er ook even heel erg bewust van maken. Dat ik dat blijf doen. Want het is echt heel belangrijk. Lief zijn voor jezelf. Is daarin denk ik ook wel een belangrijk sleutelwoord. Ja, en ik denk eigenlijk dat dit het is. Ik kan er nog wel uren over praten. Want ja, hier raak ik echt niet over uitgepraat. Maar ik ga het hier wel bij laten. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor als ik je al op de een of andere manier heb gesproken of een berichtje heb gezien, gelezen, wat dan ook. Dan dank je wel daarvoor. Want echt alles heeft mij zoveel steun gegeven. Elke vorm, al is het maar een hartje, zie ik als steun en als support. En doe dat ook bij anderen. Steun elkaar. En het helpt vaak echt meer dan dat je zelf denkt. Nou, dit was hem. Mijn, denk ik, allerpersoonlijkste podcast ooit. Ik weet ook niet of die hier ooit eentje overheen gaat komen. Hoeft ook niet. Wil ik ook eigenlijk helemaal niet. Behalve als het straks hopelijk goed nieuws gaat zijn. Want één ding is wel, de wens die is er en die is heel sterk. En die is ook absoluut nog steeds aanwezig. Dus ik hoop op een zeker moment dat ik mijn droom in vervulling mag laten gaan. En dat ik dat hier ook kan delen als heel goed nieuws. En tot die tijd ga ik gewoon weer lekker verder hier met de podcast. En ga ik echt wel meer delen, want inmiddels heb ik weer heel veel inspiratie. En vind ik het ook weer fijn om te delen. Dus ja, kom snel terug, dan zorg ik dat er weer een nieuwe podcast voor je klaar staat. Oké? Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei doei!